De kerkraad deelt u nog het volgende mee. Donderdagavond vergaderde de kerkraad gelegenheid voor doopgiften. Is in verband met de avondklok om 19:30, overige bezoek na 19:30. Volgende week zondag zal dominee A.C. Uitslag voor ons voorgaan. Dit zo de Heer wil en we leven.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het tweede vers van Psalm 147. Hij hield gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hunne smarten. Het tweede van 147. Van Gods heilige wet, waarna wij lezen uit Gods heilige en onfeilbaar woord, 1 Petrus 2, de versen 18 tot en met 25. We luisteren dus met eerbied naar Gods wet en daarna 1 Petrus 2, vers 18 tot en met 25.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, en noch hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilende dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Gij huisknechten, en zijt met alle vrezen onderdanig den Heere, en niet alleen den goede en bescheidene, maar ook den harde. Want dat is genade, indien iemand om de conscientie voor Gods zwaarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt en daarover geslagen wordt, maar indien gij verdraagt, als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die, als hij gescholden werd, niet wederschold, en als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonde afgestorven zijnde de gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, 1 Petrus 2, vers 21 tot en met 25. Ik lees u alleen vers 21 voor en het laatste stukje van vers 24. Vers 21 luidt, want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. En dan het laatste stukje van vers 24, door wiens striemen gij genezen zijt. We willen in onze voorbeden denken aan de rouwdragende familie van de Berg Noordermeer. De oudste zus van zuster van de Berg uit Ridderkerk is overleden. En in de afgelopen week is overleden. Broeder A. Drogendijk, die dinsdag in het ziekenhuis geopereerd zal worden, er zal een plekje op zijn long weggehaald worden. Zuster Josine van Gelder, die nog steeds in het ziekenhuis in Maastricht verblijft. Zuster G. Schaap-Kraaiveld, die in het ziekenhuis verblijft. Broeder M. van Kampen, die in Dordwijk ziekenhuis verblijft. En dan willen wij dankzegging doen dat zuster Visser Huizer 84 jaar mag worden. Zij verblijft in Borgstede. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen als we tot u naderen in het gebed. En geef ons oprechtheid, opdat wij ook beseffen wie u bent in uw heiligheid en uw majesteit. Maar geef ons ook ootmoed, opdat wij ook beseffen dat gij uitzondering maakt daar waar het niet is. Dat u naar ons omziet. En dat u ons uw woord nog doet verkondigen, ons oproept tot waarachtige bekering. En tot het geloof in Christus. En wij bidden u of gij ons uw Heilige Geest wil schenken. Als wij trachten de mond te zijn van de gemeente tot u. O Heere, geef toch dat deze dag dan ook geheiligd mag worden in uw naam. En dat uw koninkrijk mag komen en uw wil geschieden in alle dingen. En dat we mogen ervaren dat gij ons dagelijks brood geeft. En dat gij ook de zonde wil vergeven. O, we smeken en bidden van u. Leer ons dan zo te bidden, zoals gij uw discipelen dat geleerd hebt. En dat wij niet in verzoeking worden gebracht. En dat we mogen steunen op uw eigenschappen, Heere. Als dominee, wanneer wij moeten preken. Omdat gij zelf gezegd hebt tegen uw knechten, zonder mij kunt gij niets doen. Dat we dat dan ook niet willen. Maak ons maar afhankelijk, Heere. En leer ons maar te steunen op uw bekwaammakende genade. Maar ook als hoorder. Heere, geef toch dat er een gebed in ons hart mag leven. Dat er toch een woordje voor me bij mag zijn. Zoals Rut ook opging naar de akker van Boas. En dat zij ook daar met verwachting naartoe ging. Dat ze wellicht ook een aar mocht oprapen. En Heere, geef toch dat er zulke arme zondaren en zondaressen in ons midden mogen zijn. Die zo ook naar de kerk zijn gekomen en daarnaar uitzien. En wij bidden u of gij ook met de onbekeerden wil zijn. O, ontfermt u zich over hen. Dat zij niet verloren zullen gaan, maar dat ze tot waarachtige bekering mochten komen. En denk ook aan hen die bekommerd zijn, die het zo moeilijk hebben, die zoveel strijd hebben. Die wel weten wat het is om te vluchten uit stadverderf. Maar nog steeds met dat pak van zonde op hun rug lopen. O Heere, we smeken u of gij hen doorbrekend licht wil geven. En een zicht wilt geven op u, de gekruisigde. En Heer, als dan hij weer verkondigd wordt in ons midden. Dan bidden we van u of gij ons wil helpen. Om niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want in hem ligt immers de zaligheid. Opdat wij ook mogen gaan zien en mogen gaan beleven. Door wiens striemen gij genezen zijt. En Heere, dan bidden we u ook voor de noden van de gemeente. Wilt u met de familie van de Berg zijn? Denk aan onze zuster die ook zelf weduwe is. Nu ze opnieuw weer een zus moest afstaan. U weet ook wat dat bij haar losmaakt en wilt u haar troosten. Zo dragen ook onze geliefde broeder Drogendijk aan u op. Die de komende week geholpen moet worden. Heere, dat hij dan mag ervaren. Dat u als de vuur en wolkkolom voorop gaat. En dat gij hem al het nodige geeft en vertroost uit uw wonden. Dat bidden we ook voor Josine, die ook een hele zware operatie achter de rug heeft. Heere, wilt u haar gedenken, dat zij dan ook in de geest en wellicht ook meeluistert met ons en de troost mag ontvangen uit u, Heere Jezus. En we dragen ook zuster Schaap aan u op, die al zo oud is. En u weet ook wie zij is voor u. O, wij bidden het u, of gij haar toch bekeren wilt tot u de levende God. Nu ze ook weer zo'n ernstige roepstem achter de rug heeft. Heere, zou voor u één ding te wonderlijk zijn. En dat bidden we ook voor broeder van Kampen. U weet, Heere, hoe moeilijk hij het heeft. En als hij dan naar de hemel schreeuwt, wilt u dan de hemel openen en antwoord geven? Zo dragen we ook het gemeentelid aan u op dat onder censuur staat. Heere, wilt gij er toch dit gemeentelid gedenken, zodat er verootmoediging mag komen? Wat zou dat een wonder zijn dat uw genade dan zich mag openbaren? Zo is er ook blijdschap in de gemeente dat zuster Visserhuizer 84 jaar mocht worden. Heere, u weet waar ze woont. En wilt u haar dan ook bemoedigen met Psalm 84? Want die liefde ligt toch in haar hart. Dat één dag in uw huis meer is dan 1000 elders. Zo bidden we u ook voor de gemeente. Wilt u de gemeente sterken en ondersteunen? Wilt gij als de grote trouwe herder zorg betonen aan de gemeente? Kerkraad wijsheid geven. En dat de gemeente ook trouw mag zijn. Ook onze jongeren, wilt u met hun zijn, Heere? Wilt u hen ook vasthouden? We bidden u voor de brede kerkelijke vergadering als dinsdagavond onze synode weer vergadert. Wilt u dan wijsheid geven en gehoorzaamheid aan uw woord? Zo dragen we ook allen aan u op die in deze tijd het moeilijk hebben, deze coronatijd. Ook knechten van God die geplaagd worden door spot, door verachting, wilt u hen beschermen? Heere, gedenk ons zo, dat ook de lering uit de tekst ook deze morgen dan dichtbij mag komen, opdat wij ook leren verstaan wat het is om uw voetstappen te drukken. Heere, gedenk ons zo te samen in uw gunst, in de vergeving van al onze ongerechtigheden in en door het dierbare bloed van Christus. Amen. Ik hoop dinsdagavond weer een livestream te doen voor de catechisanten. We hebben afgesproken dat dat ook dus voor de catechisanten van Barendrecht is. Dus dat is om 7:30 een dinsdagavond. Ik dacht niet dat dat bij de mededelingen was. Was dat wel net gezegd? Ik dacht het niet, hè? Nee. Dan gaan we nu zingen ter voorbereiding op de prediking, Psalm 17 en daarvan het 3e vers. Ik zet mijn treden in uw sporen, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Het 3e vers van Psalm 17 als voorbereiding op de prediking. Zingen wij straks na het amen van de prediking het vierde vers van Psalm 43. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Het vierde vers van Psalm 43. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, wat is de hoofdbetekenis van het lijden van de Heere Jezus? Dat weten jullie wel, kinderen. Waarom moest hij sterven? Waarom? Hoort het iemand al denken? Om onze zonden? Dat is inderdaad waar. Nog iets. Dat is om de macht van de duivel teniet te doen. Maar dat is niet het enige. Dat is wel het belangrijkste. Misschien is dat een verkeerd woord, het woordje belangrijkste. Maar Guido de Bret die schrijft in de Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 21 dat er allerlei vertroosting te vinden is in de wonden van Christus. En ook als het gaat om uw lijden, als u lijdt, dat u dan ook denkt van, ja, wat heb ik dan aan het lijden van Christus? Daar gaat het eigenlijk ook over in onze tekst, zowel het één, die hoofdbetekenis, als die andere betekenis. Wat ik altijd een heel mooi treffend regeltje vind van Lodestein, dat zal ik zo uitleggen dan, dat is als hij zegt, heilig mij, heilig mij. Ik wil zijn als gij. Ik vraag het maar even eenvoudig ook aan jullie jongelui. Zou je op de Heere Jezus willen lijken? Hoe je, dat betekent eigenlijk ook dat navolgen van hem in zijn lijden. En dat komt eigenlijk in onze tekst ook naar voren. Dat Christus een voorbeeld is in zijn lijden. Dat schrijven we boven de prediking. Christus voorbeeld in zijn lijden. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. We staan allereerst stil bij de roeping. Ten tweede bij het spoor. En ten derde bij de troost die daaruit voortvloeit. Dus Christus voorbeeld in zijn lijden. De roeping, het spoor en de troost. We hebben de tekst genomen uit de algemene zendbrief van de apostel Petrus. Zo wordt hij aangeduid, algemeen. En dat betekent, gemeente, jongens en meisjes, dat deze brief niet echt gericht is tot een speciale gemeente. Zoals dat je dat aantreft bijvoorbeeld bij de brief aan Korinthe. En het adres wordt aangeduid met vreemdelingen. Asielzoekers zouden wij vandaag zeggen. Geestelijke asielzoekers. Een asielzoeker, dat is iemand die in een vreemd land terechtgekomen is. Maar die zegt, ja, mijn thuisland is elders. En zo is het eigenlijk ook met deze geestelijke vreemdelingen. Die zeggen, ja, ik ben hier wel op aarde, maar mijn thuis is daar waar de Heere is. Is dat bij u ook zo? En kunnen ze dat ook aan u merken? En Petrus die voelt zich verwant met deze vreemdelingen. Ze hebben ook iets gemeenschappelijks. Hij zegt ook in 1 vers 3. Wij die wedergeboren zijn tot een levende hoop. En hij zegt ook dan, vooral richting de ouderlingen, die een mede-ouderling en een getuige is van het lijden van Christus. Ze maken wat mee van dat lijden. En dat had de Heer Jezus ook voorspeld, weet je het nog, Petrus? Dat gesprekje dat zoveel betekende voor je, bij het meer van Tiberias. Toen je vroeg van, en wat zal dan met Johannes gebeuren, Heer Jezus? Weet je het nog wat ik toen tegen je zei? Wat gaat het u aan? Volgt gij mij? En weet je wat ik toen zei tegen je? Vroeger wilde je je eigen koers bepalen, Petrus. Ik zal dit, ik zal dat. Maar een ander zal je aangorden. Weet je het nog, Petrus, wat ik toen gezegd heb, dat hij je zal brengen daar waar jij niet wil zijn? Dat je je zult verzetten, dat je zult zeggen, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Dat Petrus ook de marteldood is gestorven. En Petrus die wil nu deze vreemdelingen die pas bekeerd zijn een hart onder de riem steken. En dat doet hij ook door de aandacht te geven aan specifieke groepen onder hen. En één specifieke groep betreffen de slaven. In vers 18 lezen wij: en gij huisknechten. Het schijnt dat in de vroegchristelijke kerk er heel veel christenslaven waren. Die slaven die waren in de Romeinse wereld terechtgekomen door oorlog. Dat waren veelal krijgsknechten die dan weggegeven werden als slaven. Maar ook wel meisjes die meegeontvoerd waren en zo terechtkwamen bij rijke mensen, slavinnen. Slavernij was trouwens in die cultuur heel gewoon. En je leest ook nergens in de Bijbel een protest tegen slavernij. Later is dat natuurlijk wel ontleend aan de Bijbel, dat slavernij absoluut niet bijbels is. Maar in de dagen van de apostelen schreven de apostelen daar niet negatief over. Zij sporen zelfs de slaven aan om gehoorzaam te blijven aan hun meesters. Dat was voor een slaaf best wel moeilijk. Want als je als slaaf naar de kerk ging, en dan moet je je dat niet voorstellen zoals wij hier in de kerk zitten. Want die slaven die moesten ook op zondag werken, op de dag des Heren. En daarom hielden ze soms heel vroeg in de morgenkerk en pas 's avonds laat. En als dan die slaven in de kerk kwamen, dan was er geen verschil in de gemeente. Zoals er in de gemeente geen verschil mag zijn. Want zij deelden in de vrijheid van Christus. Maar stapten ze weer in de samenleving, dan voelden ze heel duidelijk dat zij op de laagste ladder stonden van de maatschappelijke ladder. En dan voelden ze helemaal niks van die vrijheid van het evangelie. En daarom riep dat vragen op: mogen wij ons niet ontworstelen van onze meesters? Maar de apostelen hebben dat altijd tegengehouden. Ze hebben een roeping. Hiertoe zijt gij geroepen, zo begint onze tekst. Terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Met andere woorden, hij roept dus deze christenslaven op om Christus te volgen. Maar voordat hij daarop ingaat, wil hij toch eerst dat belangrijkste benadrukken in onze tekst. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft. Petrus wil absoluut niet voorbij gaan aan de hoofdbetekenis. Want dat lijden van Christus, jongens en meisjes, dat is uniek. Dat is verzoenend lijden. Dat is betalend lijden. Hij moest lijden vanwege het recht van God. Omdat God eist betaling van de schuld die gemaakt is door de zonde. En dat kan alleen betaald worden met de dood. Met het bloed. Nee, zo hoeft een christen niet te lijden. Zijn lijden is niet nog weer eens een naheffing van God. Dat God zou zeggen, u moet ook een beetje lijden hoor. Het is niet alleen het lijden van de Heer Jezus. Maar het lijden van de christen, dat is een navolging van Christus. Daarom staat er in de tekst, ons een voorbeeld nalatende, opdat wij zijn voetstappen zouden navolgen. En jongens en meisjes, dat kennen jullie wel van school. Er staat een woord in het Grieks en dat betekent dat je een letter na moet schrijven. In groep 3, hè, dan krijg je natuurlijk lezen en schrijven en dan moet je soms een letter naschrijven. Of de meester deelt iets uit, een dier, en die zegt, dit dier moet je nu na gaan tekenen. Nou, dat woord staat hier eigenlijk, ons een voorbeeld nagelaten, opdat we zijn voetstappen zouden gaan volgen. Dus in het lijden van de Heer Jezus heeft de Heer Jezus aan zijn kerk richtlijnen gegeven van als u dan lijdt, lijdt dan zo. Hoe dan? Onze tweede gedachte, het spoor. Want dan gaat Petrus dat ook concreet maken. Hoe dan? Nou, in de praktijk van die christenslaven, we kunnen dat lezen in vers 18 en 19. Leest u maar mee. Gij huisknechten, zijt met alle vreze onderdanig de Heren, niet alleen de goede en de bescheidenen, maar ook de harden. Want dat is genade, indien iemand om de conscientie voor Gods zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. Dus wat zegt hier Petrus? Dat die christenslaven zich niet alleen moeten onderwerpen aan een goede meester. Dat is natuurlijk makkelijk. Als zo'n baas echt goed voor je is, eten en drinken geeft, van tijd tot tijd je ook rust gunt en zegt, ja hoor, ga jij maar gewoon naar de samenkomst. En ja hoor, jij mag gerust christen zijn hier in mijn huis. Maar ook de harde, de strenge meesters. Want dan zegt ook hier Petrus, wat lof is het als je een goede meester verdraagt. Maar hij zegt er nog iets anders bij. Wat lof is het als je verdraagt als gij zondigt en dan geslagen wordt. Dat is toch nog weer wat anders. Als je terecht geslagen wordt, dat gebeurde natuurlijk als zo'n slaaf ongehoorzaam was, jongens en meisjes. Dan kreeg hij straf. Dat is terecht. Maar het is genade wanneer je een pak slaag krijgt, terwijl het onterecht is. Om des gewetens wil. Dat moet ik uitleggen. Het gebeurde namelijk maar eens dat zo'n slaaf of zo'n slavin gedwongen werd om iets te doen wat tegen het woord van God inging. Bijvoorbeeld als zo'n slaaf bij een handelaar de opdracht krijgt, denk erom, je moet de waarheid niet vertellen hoor. Dat is een leugentje om best wil. Nee, maar dat kan ik niet, meester. Ik mag niet liegen. Dat doe ik niet. Wat jij? Klets! Je hebt me te gehoorzamen. Weet je dat? Dat doe ik toch niet, meester. Waarom dan niet? Omdat ik God meer gehoorzaam moet zijn dan de mens. Of zo'n slavin. Dat zo'n slavin werd gedwongen om seksuele handelingen te verrichten bijvoorbeeld. Dat ze daartoe gedwongen werd. En dat ze zei, dat doe ik niet, meester. Dat mag ik niet. Dat mag ik niet van mijn grote meester. Ik ben je meester. Nee, maar dat doe ik toch echt niet hoor. Sleep haar weg. Geen slaar. Dat is genade bij God, zegt Petrus. Voel je, daar gaat het hier over. En wat doet Petrus dan? gaat natuurlijk over zijn voetstappen navolgen. Dan wijst hij op het voorbeeld. Dan wijst hij op Christus. Wij lezen dat in vers 22 en vers 23. Lees maar mee. Allereerst zegt Petrus, weet je hoe de Heere Jezus dat deed? Nou, allereerst deed hij dat als een onschuldige. Die geen zonde gedaan heeft en die geen bedrog in zijn mond is gevonden. Dus dan wijst Petrus op zijn werken. Die geen zonde gedaan heeft. En dan wijst de Heer Petrus op zijn woorden. Er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Dus die heeft altijd geleden als een onschuldige. En dan wat hij gedaan heeft. Hoe hij zich opstelde. Vers 23. Die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed, niet dreigde. Maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Wij weten allemaal, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus vaak uitgescholden werd. Hij werd echt gelasterd. In Matteüs 11 lezen wij: kijk, een vraat, een wijnzuiper. Van de Heer Jezus, hè. En in Matteüs 12 lezen wij: hij is een knecht van de duivel. Hij doet de wonderen door Beelzebul. Ze hebben hem uitgescholden als een sabbatsschender, omdat hij op de sabbat genas. Hij wordt beschuldigd voor Caiaphas van godslastering. Een tempelschender is het. Een oproerkraaier. Maar wat deed de Heer Jezus? Hij schold niet terug. Hij dreigde niet met het oordeel, terwijl hij ook waarachtig God is. Maar hij gaf het over aan die die rechtvaardig oordeelt. Dat is God. En waarom deed hij dat dan? Dan komen we bij vers 24. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij de zonde afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. Waarom deed de Heer Jezus dat eigenlijk, dat lijden? Ja, Petrus wil allereerst toch wel die hoofdbetekenis naar voren schuiven. Dat lezen we in vers 24. Elk woordje is een zaak, gemeente, in vers 24. Bijvoorbeeld dat woordje hout. Dat weten we, jullie wel, jongens en meisjes, wat daarmee bedoeld wordt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Dat is het kruishout. Dat is niet zomaar wat. Dat is het vloekhout. Vervloekt is een iegelijk die hangt aan het hout, zegt het Oude Testament. En dan staat er ook zelf, die zelf. Dus dat wil zeggen, dat wilde hij zelf. Vrijwillig. Hij is daar niet toe gedwongen. In zijn lichaam. Dat gedragen heeft. Wat gedragen heeft. Wat gedragen heeft. Onze zonden. Je zondigt al. Als je maar een beetje zit te dromen in de kerk. Weet je dat? Elke zonde is een geestelijk voor Christus. Onze zonden. Dat is de toorn tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Maar onze zonden zijn in het bijzonder de zonden van zijn volk. Die hij gedragen heeft in zijn lichaam. Om hen te laten delen in de vergeving van zonden. Dat heeft hij vrijwillig gedaan. Dat gaat aan alles vooraf, gemeente. God kan nooit iets doen met een mens als er geen vergeving van zonde is op grond van het recht. Het recht van God dat die schuld betaald is. Die schuld moet betaald zijn. Die zelf onze zonden gedragen heeft op het hout. Met het doel. Vers 24, opdat wij de zonde afgestorven zijnde, de gerechtigheid leven zouden. Dat zijn twee dingen, gemeente. Opdat wij der zonde afgestorven zijnde, dat is de waarachtige bekering. Dat is het moment dat Gods lieve geest dan de kruisdood gaat effectueren. In het leven van een geestelijk dode zondaar. Dat hij wederom geboren wordt. Dat is het moment dat hij de doodsteek krijgt. Dat zijn oude mens de doodsteek gaat krijgen. Dat hij echt gaat afsterven van de zonde. Dat hij niet langer meer een liefhebber is van de zonde. Maar een hater wordt van de zonde. En der gerechtigheid leven zouden. Dat is dat die nieuwe mens opgewekt wordt in hem. Dat hij voortaan gaat leven naar de geboden des Heren. Wat wil Petrus daar dan mee zeggen? Richting die christenslaven die zo lijden. Omdat zij gehoorzaam willen blijven aan het woord van God. Hij wil ze op het juiste spoor zetten. Hij zegt het immers in onze tekst. Opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Nou, dat snappen onze jongens en meisjes ook wel. Wat dat betekent, als je iemands voetstappen moet navolgen, dan moet je achter iemand aankomen. Maar dat is meer dan alleen maar achter iemand aankomen. Dat is dat je ook zijn voetspoor echt gaat zien. Daarvoor moeten je ogen geopend worden. Dat je dat gaat zien door het geloof. Dat je zegt, dat is nou het spoor der gerechtigheid. Zoals we dat lezen in Psalm 23. Dat is nou dat spoor dat Christus heeft uitgetrokken voor zijn volk en kinderen. Dat spoor dat begonnen is in de maagd Maria. Dat spoor dat gedrukt is in de geboorte van Christus in Bethlehem. Dat spoor dat hij getrokken heeft tijdens zijn rondwandeling op aarde toen hij zoveel geleden heeft. Dat spoor dat in het bijzonder getrokken is toen hij in Gethsemane daar kroop als een worm en geen man. Dat spoor dat getrokken is toen hij verhoogd werd aan het kruis van Golgotha. Dat spoor, om dat na te volgen. En dan wil Petrus eigenlijk zeggen, dan moet je niet vergeten wat het eerste is wat je dan moet zien. Dat is de verdienende oorzaak van de zaligheid. Dat hij door dat spoor je zaligheid heeft verdiend. Door dat diepe spoor te trekken. Dat moet je goed onthouden. Telkens weer als je zelf lijdt. En denk aan het lijden van Christus. Dat zijn lijden zeer uniek is. Dat zijn lijden betalend lijden is. De verdienende oorzaak van de zaligheid. En dat er daarom ook wat dat betreft geen nagelschrapsel van jou aan toegevoegd kan worden, maar ook niet hoeft te worden, gemeente. dat spoor van dat lijden is ook getrokken om hem na te volgen. Om op hem te gaan lijken in de weg der heiligmaking. Moet je maar goed opletten wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft tegen zijn discipelen, hoe hij ze voorbereid heeft, wat er allemaal komen gaat. Heeft hij het niet gezegd? Ze hebben mij gehaat en ze zullen ook u haten. Houd dat goed in de gaten. Heeft hij het niet gezegd dat een vader tegen de zoon op zal staan of een zoon tegen de vader? Heeft hij het niet gezegd dat zelfs bloedverwanten je vijanden zullen zijn? Dat kun je niet voorstellen, hè, dat een familielid je zou overleveren in de hand van een politie. Dat een familielid je zou verraden. Wat denkt om dat gebeurt in deze wereld, hoor. Dat een familielid je verraadt omdat je een christen bent. Wat hebben de apostelen toch geleden? Allemaal zijn ze de marteldood gestorven. Wat hebben de eerste christenen, de eerste 3 eeuwen van de kerkgeschiedenis, ontzaglijk geleden? En denk aan wat in ons land gebeurd is toen de inquisitie werd ingevoerd in de dagen van de reformatie. Wat is er toch een bloed gevloeid hier op de bodem van ons vaderland. En denk eens aan de vorige eeuw, hoe de christenen geleden hebben in de tijd van het communisme. Hoe de christenen gemarteld werden in strafkampen. En ook vandaag aan de dag gebeurt het nog steeds. Hoeveel christenen vervolgd en verdrukt worden. Staat in de Bijbel, en dat geldt dus ook voor de westerse christenen, zoals wij hier in de kerk zitten, dat een mens door vele verdrukkingen zal ingaan door in het koninkrijk Gods. Dat een christen er maar op rekenen moet dat hij bespot wordt. Kijk maar wat er in Krimpen aan de IJssel gebeurt. Rond dominee Kort. Dat zit heel dichtbij, gemeente. En let er maar eens op wanneer je werkelijk gehoorzaam wilt zijn aan het woord van God. Net zoals zo'n christenslaaf. Zo'n christenslavin. Wat er dan gebeurt. En wat denk je van de duivel? Het is Petrus die aan het eind van deze brief waarschuwt en zegt: kijk uit voor die duivel. Hij gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. Kijk voor hem uit. Ook voor zijn list. Ook in ons land. En het is Petrus die zegt: de inwonende zonden hier van binnen, dat is een verdrukking voor Gods kinderen. Die krijg voeren tegen de ziel. Die oorlog voeren tegen je hart en leven. Dat weten Gods kinderen van binnenuit wat dat is. Dat zij zeggen: ach Heere, ben ik wel bekeerd. Wat komt er toch in dat goddeloze hart naar boven? Goeie gemeente. Dat is dus een spoor. Dat getrokken is door Christus. De verdienende oorzaak. Niet vergeten hoor, zegt Petrus. Maar ook dat hij ons ten voorbeeld is gesteld. Opdat wij zijn voetstappen zouden navolgen. Ja, zegt iemand. Hoe dan? Wat is dan de oefening daarin? Nou, Petrus die zegt dan: door wiens striemen gij genezen zijt. Dus als je dan striemen oploopt, denk dan aan zijn striemen, onze derde gedachte, de troost. Wat doet Petrus dan? Dan troost hij die christenslaven vanuit het woord. Hij troost ze namelijk vanuit Jesaja 53. Hij gaat een tekst aanhalen uit Jesaja 53. Er staat hier: door wiens striemen gij genezen zijt. En misschien begrijpt u dat wel, dat Jesaja voor deze tekst kiest. Hij heeft namelijk gehoord van die christenslaven en slavinnen hoe zij behandeld werden. En misschien heeft hij wel eens van die slaven ontmoet en dat zo'n slaaf dan zijn blote rug liet zien. En dat hij zei: kijk toch eens, Petrus, wat mijn meester mij aangedaan heeft. En dat omdat ik gehoorzaam wilde zijn aan God. En ik moest gewoon weer mijn werk doen. Ik viel er gewoon bij neer. Ja, en als je dan als dominee zo'n tekst aanhaalt: door wiens striemen gij genezen zijt. Ja, dan vraagt dat toch wel uitleg natuurlijk. Snapt u toch wel, gemeente? Maar let er dan allereerst maar eens eventjes op hoe Petrus het hier zegt. Hij zegt: door wiens striemen gij genezen zijt. Man, je bent al beter. Man, je bent al gezond. Je bent genezen. Zo staat het er. In de voltooide tijd. Hoe kan Petrus zoiets zeggen? Nou, dat zegt Petrus vanuit een volmacht. Als dienaar van het woord. Van Gods wegen mag hij dat zeggen. Je kunt het een klein beetje vergelijken met het moment dat Nathan bij David komt. En dat Nathan van Gods wegen zegt: gij zijt die man. En dan weten we ook wat er gebeurt. Dan wordt dat direct toegepast bij David. Want dan had David, die snapt direct eigenlijk wat David, wat Nathan daarmee bedoelt. En dan komt hij in de schuld. Zo zegt Petrus het hier eigenlijk ook tegen deze slaven. Hij zegt tegen die slaven: man, je bent al genezen, weet je dat? Waardoor dan? Nou, door die striemen van Christus. En dan staat dat woordje striemen eigenlijk voor het ganse lijden van Christus. Dus er zou ook kunnen staan: door het lijden van Christus. Maar ik kies met opzet striemen. Omdat hij de striemen ziet bij die christenslaven en christenslavinnen. Dat is nou gepast, gemeente. En ik denk dat Petrus dat ook toegelicht heeft. Dat kan niet anders. En zeker, dat zou je zeker als dominee doen bij een gesprek, als je dan met zo'n geslagen man of vrouw te maken hebt. Dan zou ik in ieder geval eventjes herinneren hoe de Heer Jezus geslagen werd. Voor Pontius Pilatus. Dat er staat: en zij geeselden hem. Met zo'n van die leren touwtjes met steentjes erin. De psalmdichter zegt: ze hebben mijn rug opengereten. Toen daarna deden ze een zak om zijn hoofd. En toen sloegen ze hem. En zij bespotten hem. En ze zeiden: profeteer wie u geslagen. En dan het onderwijs, dat je dan tegen zo'n slaaf zegt, zo'n geslagen, bedroefd kind van God zegt: en je weet toch wel waarom? Of niet soms? Ja, ja. Om onze zonde. Ja, ik kost hem die slagen, dat riet, die doornenkroon. Door wiens striemen gij genezen zijt. Je voelt wel de diepte daarvan, dat dat geestelijk verstaan moet worden. Want ja, je kunt natuurlijk door de striemen van een ander niet beter worden. Je kunt door een bloedstorting van een ander niet letterlijk beter worden. Dat kan niet. Een dokter die kan dat nooit doen. Maar dat is geestelijk, geestelijk. En dan voel je wel dat is iets dat de Heilige Geest je moet laten zien. Anders zie je dat niet. Anders beleef je dat niet. Kom, zegt Petrus. Je bent toch genezen door zijn striemen. Wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat die man die hij voor zich heeft, een ontdekte zondaar is, die aan zijn dodelijke kwaal ontdekt is. In het uur van de wedergeboorte laat God dat een mens zien. Dat hij ten dode opgeschreven is. En dan kan hij het daar niet meer in uithouden, gemeente. Als hij daaraan ontdekt wordt. Aan die dodelijke kwaal. En vanuit die ontdekking, die levende ontdekking, gaat hij roepen. Met Psalm 6. Genees mij. Red mijn leven. Voel je? Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Dan gaat hij roepen, zoals dat in Jeremia staat, is er nog balsem in Gilead? Is er nog een heelmeester al daar? Is dat bij u ook zo? Gaat u ook echt als een gebrokene over de aarde? Als een verslagen zondaar? Zijn dat voor u striemen geworden? Wat, dominee, onze zonde. Waaraan ik ten onder zal gaan. Voelt u, gemeente? En als dan Petrus het evangelie verkondigt en zegt, door wiens striemen gij genezen zijt. Wat is dan het doel van die dienaar des woords? Dat is om op Christus te wijzen. Dat hij door het waarachtig geloof mag zien. Dat nou Christus zijn plaats heeft ingenomen. Door wiens striemen gij genezen zijt. Opdat het waar wordt wat we gezongen hebben met Psalm 147 vers 2. Die in hun zonden en ellenden zich tot hem ter genezing wenden. Om die balsem uit de bloedwonden van Christus te mogen toe-eigenen. Door wiens striemen gij genezen zijt. Dat geldt voor al Gods kinderen, gemeente. Vanuit de belofte. En dat wordt toegeëigend door het waarachtig geloof. Ja, zegt iemand, maar dominee, zullen al Gods kinderen dat dan zo helder zien? Zullen ze dat allemaal met vrijmoedigheid toe-eigenen en beamen? Daar is onderscheid tussen. Er zijn er die bekommerd zijn. Die wel weten wat het is om ontdekt te worden aan die kwaal. En die ook roepen tot de Heere, Heere, genees mij. Is er voor mij ook nog balsem? Maar die dat nog niet kennen. Wat Petrus hier zegt, door wiens striemen gij genezen zijt. Dat zijn zondaren, gemeenten die wel een aanwijzing hebben gekregen. Waar ze dat kunnen vinden. Maar die dat nog niet beleven, die genezen. Net zoals Christen in de Christenreis. Met dat pak van zonde loopt te sjouwen. En meneer evangelist tegenkomt en een aanwijzing krijgt waar hij het zoeken moet. Hij moet het daar zoeken, bij dat poortje, bij dat lichtende poortje. Maar dat hij toch weer de genezing zoekt bij de wet. Dat hij zich laat verleiden door meneer Wetties. Om die wond dan maar te bedekken met de pleisters van doen en van laten. Van goede werken. Van hard werken. Wat moet een mens daar toch van afgesneden worden? Van alle andere dokters. Van alle andere zogenaamde medicijnen. Om als het ware in een afsnijdende weg voortgedreven te worden naar hem die het alleen maar kan. Als Christen dan door dat poortje gaat, gemeente, dan heeft hij dat echt gezien, dat het alleen maar in die weg kan. En misschien dat er hier onder mijn gehoor ook wel zitten die zeggen, ja dominee, daar heb ik toch ook wel eens een keer wat van mogen beleven. Dat ik in een afsnijdende weg zicht mocht krijgen op hem die mij genezen kan. Maar daarmee ben ik nog niet genezen. Net als Christen die toch met dat pak van zonde door dat poortje ging. En dan zegt meneer Helper, die zegt straks dan zal je onderwezen worden hoe je van dat pak afkomt. Wat is dat onderwijs dan zo noodzakelijk, gemeente, dat je die tekst gaat begrijpen. Door wiens striemen gij genezen zijt, zijt. Waarom moest de Heer Jezus zo gestriemd worden? Toch om dat heilige recht, dat God daar geen afstand van doet. Dat zie je dan ook gebeuren, gemeente, bij Christen. Als Christen dichter bij het kruis komt, dan gaat dat pak hem zwaarder drukken. Dan kan hij het er op een gegeven moment niet meer onderuit houden. Want dan voelt hij dat Gods eisen terecht drukt op zijn schouders. En zegt, betaal me wat ge me schuldig zijt. En ik kan niet betalen, gemeente. En dan is er maar één genezen. En dat is dat mijn ogen geopend worden voor hem die betaald heeft. Door wiens striemen gij genezen zijt. En degene die dat hebben mogen beleven door het waarachtig geloof, die verstaan dit. Die zeggen, ja, dat is zo. Ik ben reeds genezen en toch niet genezen. Daar klopt niks van, dominee. Daar klopt niks van, wat u daar zegt. Is dat zo? Kind van God in ons midden. Wat zegt de Heer Jezus tegen de discipelen? Gij zijt allen rein. Bij de voetwassing. Gij hebt alleen van noden dat uw voeten gewassen worden. Vanuit God gezien bent u rein. Bent u genezen. Maar u hebt alleen van noden dat uw voeten gewassen worden. Die dagelijkse genezing. Door wiens striemen gij genezen zijt. Dat is een geloofsdaad. Een geloofsoefening bedoel ik. Dat is een geloofsoefening. Dat een arme zondaar. Die daar terecht gekomen is bij die heelmeester. En gevoeld heeft. Dat die heelmeester een spoor voor hem getrokken heeft. Door zijn striemen. Dat door zijn striemen aan het recht van God voldaan is voor hem. Dat daardoor dat pak van zijn zonde van zijn schouders afviel. En dat de Heere vrede sprak in zijn ziel. Genezing sprak in zijn hart. Om dan te leven bij die striemen van Christus. Om telkens weer terug te vallen op die striemen van Christus. Dat zijn spoor is, dat zijn bron is van genezing. Altijd maar weer dat arme zondaarsleven beoefenen bij de striemen van de Heer Jezus Christus. Om te zien welk een onuitputtelijke troost er in die striemen van Christus ligt. Welk een vrijheid er ligt in die striemen van Christus. O slaaf, slavin, je voelt je misschien gevangen, maar je bent vrij. Zo is oom Tom dat beleefd in de negerhut van oom Tom. En toen die jonge man het geld gespaard had om Tom weer los te kopen. Bij die harde meester vandaan. En toen had die harde meester, die had hem zo geslagen dat hij daar lag dood te bloeden op de grond. En toen kwam die jonge meester en die zegt, Tom, ik heb het geld bij elkaar om je vrij te kopen. En wat zei Tom toen? I am free. En toen stierf hij. Want hij deelde in de vrijheid van Christus. Ja, zegt iemand. Maar je maakt toch wel het een en ander mee. Dat zal die slaaf en die slavin ook zeggen. Dat geloof ik ook, dat hij de verdienende oorzaak is van de zaligheid. Maar die weg is zo moeilijk. Ik word ook vaak vals beschuldigd. Zal een kind van God zeggen, in bepaalde omstandigheden. Dat gebeurt, hè. Wat denkt er om de wereld en de vrome godsdienst, die letten op de vlekken van Gods kinderen en ja, die willen dan toch wel hen een hak zetten. Maar dan zegt Petrus, let dan op het moment dat Jezus vals beschuldigd werd. En wat deed hij dan? Hij deed zijn mond niet open. Met andere woorden, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen als u vals beschuldigd wordt, doe dan ook uw mond maar niet open. En zwijg dan ook maar net als hem. Nee, niet om wat te verdienen. Maar om hem gelijkvormig te mogen worden. En doe dan ook maar net als hij. Wat deed hij? Hij onderwierp zich daaraan, omdat het hem van God de Vader was opgelegd. Hij deed dat om te betalen. Maar doet u dat dan ook, kind van God? Onderwerpt u zich dan ook maar aan die weg, omdat het God u opgelegd heeft? Nee, niet om te betalen, maar om op Jezus te lijken. De navolgers van Christus werden niet voor niets christenen genoemd, omdat ze op Jezus leken. En als je nou onschuldig geslagen bent, ik zie het aan je rug, jongen. En waarom was dat nou? Omdat die baas mij dwong iets zondigs te doen. Dan moet je maar denken aan hoe Jezus zich gedroeg onder het slaan. Profeteer wie u geslagen heeft, zeg het eens. Dat weet je zeker niet, hè? Wist hij wel. Maar hij zei niks. Hij wist wel wie hem geslagen had.
Nee, niet de Joden, niet de soldaten van Pilatus. Ik.
Dat ik hem geslagen heb. Wist hij wel. Met mijn zonde. Maar dat zei hij niet. Als hij het zou gezegd hebben, gemeente, dan zou ik voor eeuwig verloren gaan. Voel je? Je weet toch dat hij zich liet slaan voor u, mijn lieve christenslaaf. En als jij dan ook onterecht geslagen wordt, zwijg dan ook maar. Nee, niet om wat te verdienen. Maar dat je respect gaat afdwingen. Dat die baas zal zeggen wat dat nou voor een slavin is. Die kunt er slaan wat je wil, maar ze houdt haar standpunt vast. Ze werden zelfs de dood ingejaagd. Voor de leeuwen. En dan moet je maar denken hoe Christus de dood werd ingejaagd. Hij aanvaarde dat. Die kruisdood. Dat was geen marteldood. Maar dat was de dood van de middelaar. Dat was uw dood. Opdat u het leven zou krijgen. Wij weten dat er velen omwille van Christus gedood zijn. En de leidzaamheid, het geduld dat daarvan uitging, dat heeft diep respect afgedwongen. We kennen allemaal die uitspraak. Het bloed der martelaren is het zaad van de kerk. Tertullianus die zegt tegenover een stadhouder: zo dikwijls als gij ons afmaait, vermeerdert ons getal. En dat is echt zo. Hebreeën 11 vers 35, daar staat dat de ware christenen, die werden de verlossing aangeboden, vlak voor de dood. Werd het een aangeboden, maar zij weigerden die verlossing aan te nemen, omdat zij een betere opstanding voor ogen hadden. Navolging van Christus. Ook wanneer er andere dingen gebeuren, die niet zo te maken hebben met vijandschap, maar die meer te maken hebben met een beproeving in je leven. Die ziekte. Die dreigt. Die pijn die u elke dag draagt. Kan dat dan, dominee, ziende op Christus? Er staat toch die al onze krankheden heeft gedragen. Onze ziekte. De gevolgen van de zonde heeft hij ook gedragen. Hij heeft niet alleen de zonde gedragen. Maar ook de gevolgen van de zonde, ziekte, pijn, rouw, moeite, verdriet. Die heeft hij ook gedragen. Die heeft hij ook weggedragen. Uw ziekte is tijdelijk. Uw ziekte is tot uw nut. Onbekeerden in ons midden. Als je een ziekbed krijgt, dan is dat een teken van Gods langmoedigheid. Dat God je niet in één keer wegneemt, maar dat God je nog de gelegenheid geeft om de Heere te zoeken. Ziekte is voor u tot nut, kind van God. Om dat vlees te doden in u. Wanneer je ziek wordt, wanneer je pijn hebt, heb je beperkingen toch? En door die beperking kun je niet alles. Dat goddeloze vlees, dat wil alles nog kunnen. Ook na ontvangen genade. Die ziekte vernedert de mens. Die maakt een mens afhankelijk. Die ziekte moet je brengen bij de krankheden die Christus gedragen heeft. Die rouw die moet je brengen bij de rouw die de Heere Jezus heeft meegemaakt. Toen hij weende bij het graf van Lazarus. Toen hij weende om de oorzaak van dit alles. Hij schokte. Hij voelde. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden.
Christus heeft daar diep onder geleden, opdat gij zijn voetstappen zou navolgen, dat je in je ziek zijn, in je rouwklacht, zegt, waren er geen zonden, zou ik nooit ziek zijn geworden. Waren er geen zonden, zou ik nooit geen weduwnaar of weduwe geworden zijn, voel je. Maar dat je dan gebracht mag worden bij de bron van troost, dat is de Heer Jezus. Dat is de enige bron van troost. En dat is een afdoende troost. Dat is een eeuwige troost. Dat je daar dan gebracht mag worden. Om uit Hem bediend te mogen worden. Die onze krankheden op zich genomen heeft. Gemeente. Jongelui. Staat je toch niet blind op het geluk van deze wereld. Ik wil jullie in het bijzonder aanspreken, jongelui. Wat zegt de Bijbel van deze wereld? De wereld gaat voorbij. En al haar begeerlijkheden. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. De wereld lokt. De zonde trekt. Maar het zal je dodelijke kwaal alleen maar erger maken. Echt. Het zal je doen neerzinken. In een plaats waar je eeuwig gepijnigd zult worden. Eeuwig. Eeuwig geslagen zult worden. Je eigen zonden zullen je echt in je aangezicht slaan. In de eeuwige rampzaligheid. Daar heb ik je niet voor over. Het gaat echt voorbij. En dat terwijl je zo dicht bij het geneesmiddel bent. Zo dicht bij deze zaligmaker die je verkondigd wordt. Overacht hem toch niet. En breek toch met de wereld en de zonde en de duivel. Roep toch tot de hemel om genezing van je arme ziel. Smeek de Heere toch of de Heere je ontdekt aan je dodelijke kwaal. Ga er toch niet zo gerust mee om, gemeente. Alsjeblieft niet toe. Laat toch die hemelse medicijnmeester de diagnose eens stellen. O, dat je toch zou mogen gevoelen de scherpe snede van de wet om je dodelijke kwaal bloot te leggen. Loop daar niet bij vandaan. Ontloop dat toch niet. Als de Heer je overtuigingen geeft, leg er geen pleisters op van wetticisme. Want ze zullen de kwaal alleen maar erger maken. Een beetje vrome godsdienst. Je moet bij Hem zijn. Je moet als die gebetenen zijn. In de woestijn. Die het hoorden. Die op de slang zit. Die zal leven. Daar moet je zijn. Schuif dat niet ver voor je uit. Laat dat de nood van je ziel mogen worden. En allen die door genade daar iets van mogen kennen, door wiens striemen gij genezen zijt, gij waart als dwalende schapen, zegt onze tekst, die nu bekeerd zijt tot de herder en de opziener uwer zielen. Weet je het nog? Hoe je dwaalde. Je zocht het hier. Je zocht het daar, maar je vond het niet. Maar dat de Heer je bekeerde tot die herder en opziener uwer zielen. Gij zijt bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen. Deze trouwe herder, deze opziener, die zal u niet begeven en die zal u niet verlaten. Die zal u brengen in het land waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Ja, u moet hier nog dat beleven wat wij samen gaan zingen. Dat kortstondige ongeneugd. Dat is het. Het is een kortstondig ongeneugd. Maar die na dit kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Amen.
Bidden en smeken van u of gij onze heelmeester wil zijn. Ja, dat wilt u toch. Ontdek ons toch maar aan onze kwaal. En dat ook hoe langer hoe meer. Omdat we niet wegblijven bij deze medicijnmeester. Die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar die ziek zijn. U bent toch gekomen om zondaren tot bekering te brengen. Om zondaren te verlossen. Heere, gedenk ons dan zo. En bootmoeder, dank voor het goede. Breng ons ook vanmiddag weer onder uw woord. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Dan zingen wij het tweede vers van Psalm 30. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Het tweede van 30. draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.